naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze 10 woorden horen wij ook deze morgen in het ene woord, waarin de Zoon van God ze heeft samengevat, ook vervuld heeft. Het woord der liefde. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, en gij zult de Heere uw God liefhebben. Uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Verootmoedigen we ons voor Gods aangezicht. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God, Vader in de hemel, in de naam van uw Zoon roepen wij tot u om nabijheid, om ontmoeting, om vernieuwing. En al biddende prijzen wij uw grote en heilige naam voor uw trouw en barmhartigheid. Gij brengt de dagen voort en doet ze komen tot aan het einde, tot aan de grote dag van uw Zoon Jezus Christus. En deze zondag stelt gij het licht van de rust waarover wij horen mogen vanuit het werk van uw schepping. En wij bidden u allereerst om dit ene, dat gij, o God, verheerlijkt wordt, geprezen, dat u de lof worden toegebracht, uw naam worden hoog gehouden. En dat is het juist wat ons ontbreekt en deze wereld mist. Het gonst van namen, van geruchten, van woorden. Het zijn de duizenden, de miljoenen mensennamen die om de voorrang strijden. Geef dat uw naam ons lief is en uw naam ons ter harte gaat boven alle andere namen. Heren, wij danken u hier in uw huis met onze kinderen dat u ons hier bijeen wilt brengen. Daar is niets vanzelfsprekends aan. Wij getuigen van het wonder, van uw dragende genade en liefde. En we komen tot u als mensen die met zich meedragen de verduistering en de nacht, die naar uw beeld zijn geschapen, maar die de werken van de duisternis liever hebben dan het licht. Wij bidden u om vergeving voor al onze zonden. Ook persoonlijk willen wij ze voor u uitspreken en getuigen dat ons hart niet is recht voor uw aangezicht en voor onze naasten. En wij vragen u, Heer, wil ons in het offer der verzoening aannemen en bij u houden om Christus wil. In het geheim der verzoening, zodat we leven en niet sterven. Opdat deze dienst vervuld mag zijn van een geweldige lofprijzing die uit het geheim der verzoening opkomt. De verwondering van het leven te ontvangen waar de dood voor ogen staat. De vernieuwing waar het oude is aanwezig. Heere, wilt gij door uw woord zo bij ons zijn. Wij bidden u om de opening daarvan door uw Heilige Geest. Dat uw Geest de woorden levend doet zijn, zodat ze als woorden Gods ons in de oren klinken. En wij met het woord Gods onze weg op aarde vervolgen. Laat dan al wat adem heeft vandaag u mogen prijzen in de natuur om ons heen, het werk van uw handen waarin het sterven zichtbaar is, maar waarin tegelijk de kiem van de nieuwe lente in uw belofte gegeven is. Laat zo ons leven zijn, o God, voor uw aangezicht, tot meerdere glorie van uw grote en heilige naam. Heere Jezus, Gij Zoon van God, ontferm U onze. Amen. Gemeente, deze zondagmorgen opnieuw een vervolg uit het begin van de schrift, uit het boek Genesis. Wij zijn toegekomen aan Genesis 2, vers 1 tot en met 3... En dat is ook de tekst voor de prediking. Wij willen eerst deze woorden met elkaar lezen. Genesis 2, vers 1 tot en met 3. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Toen nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij daarop gerust heeft van al zijn werk dat God geschapen had om te volmaken. De tweede lezing is het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. Het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de bloede, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier eindigt de tweede lezing. En dan de derde lezing is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11, in verband met de tekst uit Genesis over de zevende dag. Horen we ook het woord uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, zoals hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats weer, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Daar dan blijft dat sommigen in die rust ingaan en degene aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij weer een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijk gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Tekst voor de prediking, gemeente, is Genesis 2, vers 1 tot en met 3. Wij gaan zingen als inleiding op de uitleg daarvan uit de 95e psalm, die ook te sprake kwam in de laatste schriftlezing, psalm 95, vers 5, 6 en 7. De volgende afkondigingen. De diaconiecollecte die nu aanstonds eerst volgt, is vandaag bestemd voor het eigen verenigingswerk hier in de Sionskerk. De tweede rondgang die daarop aansluit is bestemd voor de eredienst, de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang is er de collecte voor de schulddelging. Volgende week, zondagmorgen, is er de diaconiecollecte in alle kerken in Epe, in de vorm de gemeente, de diaconiecollecte een extra gave voor de kerkvoogdij. Bij ons betekent dit dat van u een extra gave gevraagd wordt, u leest in de kerkbode ook meer over, voor vervanging van de bestaande centrale verwarmingsketel. In deze dienst zondagmorgen hoopt voor u voor te gaan dominee Schuurman uit Barneveld en om 14:30 smiddags dominee Klok uit Rijssen. Morgenavond om 19:30 op de mannenvereniging weer bij elkaar te komen rond de eerste Johannesbrief en het boek bij Brood en Beker. Heel hartelijk welkom, ook nieuwe leden. Dinsdag weer catechisatie. De zanggroepje Daya, ook donderdag de catechisaties. Vrijdagavond de boekentafel van 7 tot 19:45 en zaterdagmorgen de Sions Kinderclub. Dit alles, zo de Heere wil en wij zullen leven. We gaan nu zingen, gemeente, en onze gaven brengen. We gaan zingen uit Psalm 95, vers 5, 6 en 7. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. We hebben gemeente tot nu toe gehoord, gezien hoe God, onze hemelse Vader, alle dingen in hemel en op aarde in het aanzijn riep. We hebben, om met het beeld van Calvijn nog een keer het uit te spreken, we hebben het gezien zoals een vader zijn kind op de armen neemt en zegt, dit heb ik allemaal gemaakt, hoe vind je het? En zo zijn we met onze kinderen gekomen, vorige week tot de zesde dag, de laatste van de scheppingsdagen, tot aan de bekroning van het scheppend handelen van God, namelijk de mens, man en vrouw schiep hij ze. En toch, niet de mens vormt de eigenlijke bekroning, niet de zesde dag. De zesde dag, zoals we gehoord hebben, die de mens trouwens ook deelt met de dieren. Maar de zevende dag, het doel van de schepping, wordt niet verstaan vanuit de mens, maar vanuit het geheim van de zevende dag. Zo zijn we in de tijd ook begonnen. We horen het scheppingsverhaal pas goed wanneer we het horen van achteren naar voren. Wanneer de glans van de zevende dag valt over al die andere zes dagen. Vanuit het einde verstaan wij begin. Vanuit de wederkomst van Christus verstaan wij deze zondag. Sinds wij het laatste Bijbelboek leerden kennen, hebben we zo ook de schriften leren lezen. In het licht dat vanuit het einde terugvalt naar het heden en naar het begin. Hier gaat het om de vraag, onze levensvraag, naar het doel van de schepping. Of meer nog vanuit ons eigen menselijk bestaan, de vraag naar de zin van het leven. Die vraag kun je niet onderdrukken als mens op aarde. Je stelt hem of je bent zelf die vraag. God schiep de hemel en de aarde en al hun heer staat hier. En waarom? Waartoe? Waarop loopt dit alles uit? In de schepping, in het leven zelf, is deze onontwijkbare vraag verborgen. Al wat er geschapen is, hemel en aarde, planten en dieren en mensen, het leeft. Het is in beweging. De mensen die we zien in de grote steden, op het land, de mensen in deze wereld, de kinderen, onderweg, waarheen. De dieren in de diepten van de zeeën en de vogels die boven ons tegen de blauwe lucht. De talloze soorten, die overvloed, die beweging van het leven, waarheen en waartoe. De zevende dag is het antwoord op zulke vragen. En we luisteren om te beginnen naar de gegeven schriftwoorden van de zevende dag. Zij luiden, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Het heer, dat kan hier betekenen de sterren of ook de engelen. Het kan verder zijn alles wat dus hemel en aarde vervult, wat we die zes dagen lang gehoord en gezien hebben. Al wat daarin leeft, het is nu volbracht. En toen nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Nu klinkt er, jongens en meisjes, tweemaal in onze tekst het woord volbracht. En jullie kennen het. Het is volbracht. Een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. En dat is ook het woord van de zevende scheppingsdag. Het is volbracht, staat er twee keer. Het woord betekent meer dan eenvoudig klaar zijn met het werk. Want dan zouden we het al op de zesde dag verwacht kunnen hebben. Toen was God na de schepping van de mens in eigenlijke zin klaar met het werk van zijn handen. Na de mens is er geen nieuwe schepping van God meer geweest. En toch, niet op de zesde, maar op de zevende dag horen we dat God zijn werk volbracht had. Dat is het eerste wat vanmorgen als evangelie onze oren bereikt, ons hart wil vervullen. Wat is dit woord volbracht hier? Het heeft een geweldig diepe betekenis die we vanuit Israël mogen opdiepen. Want we komen dit woord volbracht tegen in Israël als de tabernakel gebouwd wordt. Wanneer Mozes in de woestijn de tenten der samenkomst heeft gebouwd, helemaal naar de woorden Gods. En dan horen we, alzo voleindigde Mozes het werk. En dat voleindigen, dat is meer dan gewoon klaar zijn en ophouden met werken. Een gebouw zoals de tabernakel wordt, wanneer het werk eraan voltooid is, ook ingewijd, plechtig in gebruik genomen, voor voltooid verklaard. En deze betekenis, en deze klank, klinkt door in de woorden hier. Als er staat, God had zijn werk volbracht, dan horen wij dat zo klinken, God verklaart zijn schepping voor voltooid. En dat is allereerst de zevende dag. Het is dus een oordeel van de schepper over al wat hij schiep. Het zijn woorden die bevestigen wat op de zesde dag klonk, dat alles zeer goed is, tof is, zeer goed is. God neemt een afzonderlijke dag om zijn schepping voor voltooid en voor volbracht te verklaren, om zijn schepping in te wijden. Het oordeel van God horen we hier over de zes dagen. En gemeente, dat betekent, en dat mag als muziek ons in de oren klinken, er is dus een einde, er is een grens aan de schepping gesteld. Door God. De schepping gaat niet onbeperkt en tijdloos en grenzeloos door uit zichzelf, eenmaal in beweging gebracht en zo al naar zich ontwikkelend. Geen evolutie vanuit zichzelf, zonder grenzen en zonder gestelde perken. Nee, God heeft zijn werk voltooid. Met de schepping van de mens heeft de schepper zijn gestelde grens bereikt. Naar het beeld van God is de mens geschapen en zo is het zeer goed. Verder gaat de schepping van hemel en aarde niet. En dat is het wat de zevende dag wil betekenen. God verklaart de schepping van hemel en aarde voltooid. Zo is het goed, zegt hij. Ja, zeer goed. Volbracht het werk. En dat woordje werk, dat valt op, dat komt zelfs drie keer in onze tekst voor. Dat God gewerkt heeft. Maar ook dat woord krijgt zijn eigenlijke klank, niet vanuit wat wij onder werk direct verstaan, maar vanuit de grondtaal, vanuit het Hebreeuws, want daar klinkt in dat woord werk het woord bode of afgezand in door. En dan ineens ontdekken we het. Het is geen zwoegend werken geweest die zes dagen lang. Er was het woord van God. En als God sprak, dan was het er, het scheppende woord. Maar die schepping is nu als een bode, een afgezand, die zijn Heer en Meester looft, die een taal doet horen, een klank vernemen, een lofprijzen van de schepper. Dus het werk van God is als een bode van God, een afgezand, die als het ware verkondigt in de kleuren, in de geluiden, in de vormen. Mijn schepper, onze schepper heeft ons gemaakt. En toen heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En dan horen wij eenvoudig klinken, God heeft opgehouden met werken, rusten. Daarin klinkt het woord Sabbat door, maar dat woord Sabbat komt hier letterlijk in onze tekst nog niet voor. Alleen het werkwoord. Het werkwoord rusten of ophouden. Maar ook hier, zoals wij dat straks bij het woord volbracht hoorden, is dat meer dan gewoon ophouden met je werk. Dat was op de zesde dag al gebeurd, dat God ophield met werken letterlijk. Nee, deze afzonderlijke dag, deze zevende dag, die niet op zichzelf staat, los van de andere dagen, maar die daarvan de bekroning vormt, op deze zevende dag rust God. Om het zo eens te zeggen, hij zelf als eerste is het bewijs dat na gedane arbeid het zoet rusten is. Niet dat God vermoeid was geraakt van het werk, in die richting hebben we niet heen te denken. Maar zo mogen wij vernemen, God houdt nu op met werken om deze zevende dag te wijden En nu komt er een geheim dat wij de Torah uit de boeken van Mozes opdiepen en dan komt er een geweldige glans over deze woorden. Wat is dat rusten van de zevende dag ten diepste? Dat is, staat in Exodus 31, het zich verkwikken. Zich verkwikken. Wanneer namelijk de Sabbat geboden wordt om die onder Israël te onderhouden, dan horen we, die Sabbat zal tussen mij en tussen de kinderen in Israël een teken in eeuwigheid zijn. Omdat de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag rust en zich verkwikt heeft. Zich verkwikken. Daar staat letterlijk adem scheppen. Houdt u dat vast? Houden jullie deze betekenis vast, jongens en meisjes? Wat is die 7e dag? Adem scheppen. Ik ga dat zo nog proberen uit te leggen. Er staat in Exodus 6 dagen zult ge uw werk doen. Uw werken doen, maar op de 7e dag zult ge rusten. Opdat uw os en uw ezel rusten, hoor je ook de dieren. En dat de zoon van uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. Wat is rusten? Hier, dat is adem scheppen, op adem komen. Want die 6 dagen waren met recht adembenemend. Wie in aanraking komt met God en met het werk van zijn handen, komt in aanraking met iets wat adembenemend is. Wij, wanneer we als kind meezagen het werk God 6 dagen lang, zijn, als het waarachtig tot ons hart doordrong, we zijn buiten adem geraakt van verwondering. Zo indrukwekkend goed en schoon, dat de adem ons benomen is. En dat is nu van de Schepper gesproken, in onze menselijke taal. Hij kwam de 7e dag op adem. Ook voor hem was dit werk, het uitzenden van deze boden Gods in hemel en op aarde, van de 1e tot en met de 6e dag, tot en met dat beeld van God in de schepping van de mens, ook voor hem was dit scheppen adembenemend. En de 7e dag schept God adem. Nogmaals, in onze taal uitgedrukt, hoe zou het ook anders kunnen? Maar zo verstaan we het als kind. Onze Schepper komt deze dag op adem. Hij rust en hij geniet. Hij geniet van het werk van zijn handen. Zeer goed is het. De 7e dag. Het einde der schepping. Het doel. God verheugt zich over al wat hij gemaakt heeft. Zoals een kunstenaar die een kunstwerk voltooid heeft. Het is klaar. Hij zit ervoor. Het zweet parelt op zijn voorhoofd. De handen rusten nu op de knieën. Hij is nog buiten adem van het werk. De inspanning, het zich geven, het creatief zijn. Hij zit en hij kijkt en hij geniet. De blik in de ogen spreekt de taal van de voldoening, de vreugde. De ademhaling wordt rustiger, regelmatiger. Hij schept adem. Terwijl de handen rusten en de spieren ontspannen en de geest ophoudt met denken en vormen en uitbeelden. En dan even later leunt hij achterover, ligt in het gras, de hand onder het hoofd, een grasspriet in de mond en hij kijkt en hij geniet, want het is klaar. Wat is het doel van de schepping? Wat is de vraag sinds de 6e dag? Wat is de zin van het leven? Waarop loopt het uit? Waartoe al dit leven om ons heen in hemel en op aarde? De 7e dag, gemeente, waarop God zijn werk voltooid verklaart en rust, adem schept en geniet, zich verheugt. Dat is het antwoord der schriften. De 7e dag is de dag van God zelf en voor hemzelf. Wij horen dat God rust. En niet over de mens wordt met zoveel woorden gesproken nog. Niet de inzetting van de Sabbat voor de mens vernemen we hier letterlijk. Die glans zullen we zien nog, die is er wel. Maar ook hier niet meteen aan onszelf denken. De vraag naar de zin van het leven loopt telkens stuk, omdat we eerst aan onszelf denken. De tekst, de woorden spreken in een klare betekenis, leest u ze maar, hoort u ze maar, van het rusten van God de Schepper. Het gaat over Hem hier. Hij rust deze zevende dag, woord net tot tweemaal toe. Zie daar het geheim. Het werkelijke geheim dat aan al het geschapene de grondslag ligt. De zevende dag zette de zes voorgaande dagen in het licht, hemels licht, over de aarde. En zonder deze zevende dag weten we niet waarop het uitloopt met ons leven en dat leven van de dieren en van al wat geschapen is. We zijn er, maar we weten eigenlijk niet waartoe. Vanuit het einde valt het licht terug. God verklaart de schepping volbracht en hij rust. De schepping, ook ons leven, is goed, zeer goed. Wanneer God geniet vanwege ons bestaan. Dus wat is de zin van het leven? Dat God kan genieten van ons bestaan. Dat Hij op adem komt, omdat wij als zijn schepping adembenemend zijn. Zeer goed. Het doel van ons leven is, de zin der schepping is, het rusten van God. Het zich verheugen van God in zijn schepping. En daarvan is de zevende dag vervuld. En het is een dag waarop niet volgt, zoals steeds, en het was avond geweest en het was morgen geweest, de zevende dag. Nee, het is een dag zonder avond en nacht aan het einde. Een dag bestemd om altijd te blijven. God wil rusten van het werk van zijn handen. Hij wil genieten van al wat hij zes dagen lang in het aanzijn riep door het woord. En God heeft de zevende dag gezegend, horen we dan, en die geheiligd. Voor de derde maal in het scheppingsverhaal horen we over de zegen van God. Eerst zijn de dieren gezegend, toen is ook de mens gezegend en nu ook de dag, de zevende dag. En de zegen van God, zo hoorden we, dat betekent de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid van mensen en dieren. Dat wat God je geeft, dat je dat niet voor jezelf houdt. Dat het niet in zichzelf besloten blijft, maar dat het vruchtbaar is. Dat het uitgedeeld wordt. Dat het zich vermeerdert en vermenigvuldigt. Van die overstelpende rijkdom van de schepping uit te delen. Het vruchtbaar zijn. Zo wordt de zevende dag gezegend. Het wil een dag van vruchtbaarheid zijn. En dat juist wanneer het werk voltooid is en God rust. De vruchtbaarheid van het rusten van God. De vrucht van het genieten, van het zich verheugen, zo is de zevende dag gezegend. En alle andere zes dagen zijn gezegend vanuit de laatste dag. De vrucht van het rusten Gods is de zegen ook van de zes dagen. En deze dag heeft God geheiligd. Niet alleen gezegend, maar ook geheiligd. En we weten dat betekent in de schrift afgezonderd, apart genomen. Degene die de Bijbel in hoofdstukken heeft ingedeeld, u weet dat is niet van de oorspronkelijke Bijbelschrijvers, de hoofdstukken, die dat gedaan heeft, heeft als het ware dat ook hier laten zien, dat de zevende dag geheiligd is, want hij liet een nieuw hoofdstuk beginnen met onze tekst, terwijl het u duidelijk nog bij het vorige hoort. Daar begint Genesis 2. Zo zien we al in onze Bijbel dat deze dag apart gezet is. Er begint een nieuw hoofdstuk. Een dag afgezonderd van de andere dagen. Opdat die zes dagen in het licht staan, het licht van Gods doel met zijn schepping. Een dag apart genomen, een dag van rust. Opdat wij verstaan zouden, de rust van God op deze dag geeft het ware licht over hemel en aarde. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij daarop gerust heeft van al zijn werk, dat God geschapen had om te volmaken. Gemeente, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. De schepping is voltooid. Het gaat niet ononderbroken door. Het leven ontwikkelt zich maar niet in doelloze beweging uit zichzelf. Zo zien we het wel vaak met onze ogen, vooral in onze tijd, nu de wereld zo open ligt. U kent ook wel die aangrijpende bestorming, dat je zegt, er is, de aarde is vol van leven, en ook van verschrikkelijk leven. En dat gaat maar door elkaar heen, het is net of alles in een cirkel door elkaar heen gaat en rondloopt. Waar is het doel? Waar is de weg? Waar is de zin van het leven? Een overdaad van leven en beweging is er om ons heen. En nu horen we hier, omdat bergen in ons hart, als we oud zijn of als we jong zijn, als het leven voor ons staat, om dit te bergen in het hart. Dit evangeliewoord, dit woord Gods. Namelijk dat God het werk van zijn handen voor voltooid heeft verklaard. Het is volbracht. Het is niet eindeloos dat het uit zichzelf in beweging blijft. Het is volbracht. Zo horen we hem op de zevende dag spreken. En dat geldt van de schepping. Nu zeggen de Joden, ik zeg dat even tussendoor, de Joodse geleerden. Dit geldt van de schepping, maar dit geldt niet van het scheppende woord dat het volbracht is. Het geldt niet van de Torah, zeggen Joodse geleerden. Want in Psalm 119 lezen we, in alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd. Met andere woorden, het woord Gods, daar is geen grens aan. Dat blijft zeer wijd, dat blijft onbeperkt. Maar het geschapene, waardoor het woord in het aanzijn is geroepen, heeft een grens. Er is een grens gesteld, zodat we nu horen van het doel en van de zin van de schepping. Het leven is geen cirkel. Er is een weg. Er is een geschiedenis. Er is een verbond Gods. Er is een doel. Ja, en het doel is dus niet, zoals we nu voor altijd kunnen weten, de zesde dag, en dus ook niet de mens. Het kan hard aankomen, maar het is het evangelie. Ten diepste is niet de schepping van de mens de kroon van de schepping. Maar de zevende dag is de bekroning van het werk van Gods handen. Het loopt alles in hemel en op aarde niet uit op de mens. En dus gaat het in een gevallen schepping niet alleen om het behoud van de gevallen mens. Het gaat in de schepping van hemel en aarde uiteindelijk om de zevende dag. En ook om het behoud ten volle van die zevende dag. Van hemel en aarde, mensen en dieren en al wat geschapen is. En vanuit deze zevende dag slechts verstaan we de zes dagen. Verstaan we ook onszelf als mens. Zien we ook de dieren in het licht van de openbaring. En al wat geschapen is in het licht van God. Het is de zevende dag, en dat zij ons allen nu bekend, is de dag van God zelf. Over de mens wordt niet met zoveel woorden letterlijk gesproken. Deze dag heeft wel een betekenis voor Adam en Eva, maar allereerst en allermeest is en blijft het de dag van God en van zijn rust. En gemeente, daarvoor nu alle aandacht. Alle aandacht voor onze schepper. Hier hebt u, zoals we zeiden, zoals in een gesprek dat dikwijls naar voren komt, wat is de zin van uw leven? Hier hebt u nu het antwoord Gods. Neem het ter harte. Namelijk wie tegelijk vraagt en ook te snel vraagt, wat heb ik eraan? Wie te oneerbiedig en te voorbarig vraagt, wat betekent dit alles voor mij? Aan zulke mens ontgaat ten ene maal het geheim van het leven. Het geheim van het leven en van de schepping kun je niet verstaan vanuit de mens op zichzelf en wat de mens eraan heeft. Na zes dagen vraagt de schepper alle aandacht voor zichzelf. We zagen hem in het gewaad van zijn schepping en het werk van zijn handen, zo adembenemend, dat we de schepper zelf konden vergeten. En nu is er een dag, de zevende, waarop dit alles voltooid is en God rust. Meer is het ten diepste niet dan het ademscheppen van God, dan het genieten van de schepper, dan de vreugde van God over alles wat zeer goed is. Gemeente, daarvoor wordt nu onze aandacht gevraagd deze zondag. Al onze aandacht wordt gevraagd hiervoor. Zie hoe God geniet van zijn schepping. En daarin, zo horen we, als een diep geheim. is gelegd de zin van het leven. Neemt u bijvoorbeeld de vissen in de diepte van de oceanen. Die bonte kleurenpracht. Die indrukwekkende vormen en kleuren en tinten. Elke vis afzonderlijk. Ga je erover nadenken. Waarvoor leeft zo'n dier? De mens die het ooit ziet. God ziet hem. God schiet hem, voltooide hem en hij rustte en hij ademde op. Hij verheugt zich in de schoonheid van de vissen van de diepzee. En wij staan er te midden van de overvloed der schepping. Zoveel gaat in ons oog verloren. Wat zullen wij voor zin en bedoeling in dit alles ontdekken? God rust en verheugt zich. God geniet van het werk van zijn handen. Het geheim der schepping. De glans over de zes dagen vanuit de zevende dag, vanuit het rusten Gods. En zo gaan wij mensen ook onze plaats kennen in de schepping. En wat is onze plaats dan? Dat God ons nodigt, uitnodigt, om mee te rusten op de zevende dag. En hier komen wij tot het geheim van de zevende dag, zoals Israël deze heeft gekend en nog kent, in het vieren van de zevende dag, de Sabbat. We hebben dat ook straks gehoord in de 10 woorden, de 10 geboden. Dan wordt terugverwezen naar de schepping, naar de zevende dag van de schepping. Hoewel hier in Genesis 2 nog niet sprake is van de inzetting van de Sabbat, dat woord horen we niet letterlijk nog. Horen we toch zeker van het geheim van deze zevende dag ook in zijn betekenis voor ons mensen. Deze betekenis is dat God de mens nodigt mee te rusten op de zevende dag. En dat dan ook de dieren in deze rust delen. Dus God nodigt de mens uit om op adem te komen na 6 dagen. En dat, ja, dat is het wonderlijke hier, dat terwijl de mens nog niet gewerkt heeft. Onmiddellijk na zijn schepping wordt de mens gegeven de rust van de zevende dag. Hij heeft nog niet gewerkt hier. Dat betekent dat God hem onmiddellijk na zijn schepping laat zien wat de zin, het doel van het leven is. Nu God hem de ruimte gegeven heeft onder die blauwe hemelkoepel en de aarde is toebereid. Nu de ruimte er voor de mens is, nu geeft God ook hem de tijd. Er is een dag. Ook voor de mens. De zevende dag betekent, gemeente, dat is het tweede evangeliewoord hierin, wat naar u toe komt. God heeft tijd voor ons. Het evangelie van de zevende dag. God heeft tijd voor zijn schepping. De schepping is niet in zich storten in een groot en wild avontuur van zwoegen en werken. Daarin adem tekort komen. En zelfs buiten adem raken en ondergaan. Maar op adem komen omdat God dit doet. Wanneer God geniet van al het geschapen, dat de dieren, dat de mens met name zou meegenieten. Dat, zoals Augustinus het heeft gezegd, het hoogste van het mensenleven is dat hij God geniet. En daarom het zegenen van deze dag. Vruchtbaar is de zevende dag, omdat God tijd heeft voor ons en wij dan voor hem. Daarom is deze dag geheiligd, afgezonderd. De afzondering van de liefde. God heeft tijd voor ons om de liefde te delen. Om te genieten elkaars nabijheid. Om te horen hoe hij komt aan de wind des daags. Zo nabij. De heiliging, de afzondering die zo vruchtbaar is in de schrift. Het afgezonderd worden is juist de kern van het vruchtbaar zijn in deze wereld. Het is de mens die zo wordt genodigd. En het is de mens, zo spreken wij nu uit, die de rust van de zevende dag van zijn kant verbroken heeft. We leven nu in een wereld waarin de rust van de zevende dag ver te zoeken is. De eigenlijke zonde van de mens is geweest en is dat hij niet meer alleen in God rust vindt. Niet meer alleen geniet met hem. Niet in het werk dat God volbracht heeft, maar in het werk van eigen handen te willen rusten. En onrustig is ons hart. Geen rust vinden we voor onze voet. Deze zevende dag, dat is de aangrijpende klacht van de schriften, de schaduwzijde van de mens. Deze zevende dag ging verloren onder onze handen. En zo'n gemeente vaart er door de schriften een beweging, dat moet u ontdekken, al lezend in de schrift. Er is een beweging, er is een vaart, er is een gedrevenheid, er is een uitzien naar een nieuwe zevende dag, een nieuwe voltooiing van hemel en aarde. En dat staat voor ons, zoals voor het oog van de profeten. Zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En zo werd aan Israël nu de Sabbat gegeven, in dit licht. De zevende dag, om te rusten, omdat God gerust had. Maar tegelijk berg deze Sabbat altijd in zich het heimwee, de hoop en het diep verlangen van Israël naar de zevende dag, waarop eens en voorgoed in Eretz Israël, in het land Israël, en dat staat daar voor de ganse aarde, dat daar in ieder zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, in het land der belofte, dat er een nieuw paradijs zal zijn, waar het goed zal zijn om de Heere te loven, een lied op de Sabbatdag, een psalm op de Sabbatdag. Hoe verterend is de onrust der mensheid, die van Israël en de volken, hoe wentelt zich de wereldpolitiek opnieuw rond het Midden-Oosten, op zoek naar deze Sabbat, de rust van het hart in God, van het elkaar de hand geven en met de dieren staan in de vrede van de Sabbat. Ons hart is onrustig en het is verdeeld, het is in duizend stukken uiteengebroken, zodat de psalmdichter zegt, o God, verenig het, voeg het samen tot de vreze van uw naam. En dat is het woord uit de Hebreeënbrief. In dit licht gezien, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Daar staat in het Grieks, er blijft een sabbatsrust over. Zo staat het. Dat oude, dat verterende en die onrust zal zijn voorbij gegaan. Zie. Het is voorbij gegaan, dit oude. En het is nieuw geworden. Er is het licht van een nieuwe morgen geweest. En het was de eerste dag van de week. En toen hebben sommigen hem gezien, de Zoon van God, die de Sabbat, de zevende dag, had doorgebracht in het graf. De zevende dag heeft Christus in het graf gelegen. Dat is een rust geweest, waarin alle stemmen van de onrust van ons hart tot zwijgen werden gebracht. Die onrust van ons hart, die schreeuw naar God, werd de stilte van het graf van Christus. Christus heeft de Sabbat niet afgeschaft, denkt u dat niet. Hij heeft die niet vervangen door de zondag, geen sprake van. Hij is niet gekomen om de wet van zijn vader te ontbinden, maar om die te vervullen. De zevende dag vervult, de rust daarvan vervult door in het graf te liggen. Dat wil zeggen door al die tegenstemmen en al die opstandige onruststemmen van het gebroken en zondige mensenhart, dat door elkaar heen schreeuwen. Die uiting van die zonde, die uiting van de gebrokenheid, heeft hij tot zwijgen gebracht, tot de stilte van het graf. En daarom noemen wij dit de stille zaterdag. Dat is de Sabbat tussen de Vader en de Zoon. En daar vindt de onrust van de mensheid, daar vindt het leven in een wereld van de verbroken Sabbatsvrede een einde. En daar voleindigt God het werk dat hij in de Zoon gedaan heeft als een nieuwe schepping. Wat, kinderen, was ook weer het woord van de vrijdag, toen de Heer Jezus aan het kruis zei, het is volbracht. Dit werk heeft God volbracht, door die onrust van ons hart niet te verdringen, want dan blijft het natuurlijk aanwezig, maar door die onrust van ons hart te begraven. Ja, zegt Paulus, die oude mens die wij zijn, met Christus gekruisigd, met hem gestorven en begraven. Toen kwam er een nieuwe dag, en dat was de eerste dag van de week, toen zei God, er zij licht. En er was licht. Dat is de zondag. Maar denkt u niet dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen, alsof de Sabbat zou zijn afgeschaft. Wat dat betreft is er niets afgeschaft. Wat afgeschaft is in de dood van de Zoon Gods, in zijn begraven zijn op de zevende dag, dat is onze onrust. Dat is ons verbreken van de rust van deze dag. Wat afgeschaft is, dat is onze zonde ten diepste. En daarom hebben de eerste christenen, hebben ook de Sabbat gevierd. Hebben niet de zondag als rustdag, maar de Sabbat gevierd. En de zondag hebben ze gevierd als de viering van de opstanding. En alsnog, dat blijft. De eersteling van de nieuwe schepping, Jezus Christus, de Zoon van God, de vieren van het paasfeest. Op de eerste dag der week vieren wij vanwege de opgestane Christus, vanwege de doortocht naar het nieuwe paradijs, de rust in hem. Maar de rustdag zal de zevende zijn. Het einde zal zijn zoals het begin. Wanneer God in een geheel nieuwe schepping zal rusten van het werk van zijn handen. En daarop ziet het werk van de Zoon, de Messias van Israël. Daarom verbrak hij op aarde ook telkens de Sabbat. Tenminste, dat werd door de mensen genoemd een breken van de Sabbat. Maar het was een doorbreken naar die zevende dag van zijn vader. Opdat zijn vader in de hemel opnieuw zou kunnen ademhalen, genieten van het werk zijner handen. Gemeente, tenslotte. Zo vieren wij de eerste dag van de week als de dag van Christus opstanding. De opgestane zelf is nu onze rust en onze vrede. Wij kunnen niet tot de rust van de zevende dag zelf meer komen. Het is zo ver buiten handbereik, zo onbereikbaar en zo onrustig is ons hart. Wij ontvangen die zevende dag daarom als een geschenk uit het geopende graf en daarom de zondag. Onze onrust is in het graf van Christus met de grond gelijk gemaakt. En dat is het ontvangen van het evangelie en het geloven en het hopen en het liefhebben. Dat je de onrust niet verdringt, niet in de extase of niet in de depressie, niet in de hoogte, niet in de laagte, waar het altijd blijft loeren, maar dat de onrust begraven is. De Sabbat, de zevende dag dat Christus in het graf lag, toen is het met de grond gelijk gemaakt. En er is een nieuwe mens opgestaan, en in de nieuwe mens Jezus Christus ontvangen wij de zevende dag en zien tegelijk uit met Israël naar het aanbreken van die dag zonder avond en nacht. Zoals Paulus dat dan zegt, onze oude mens, de Sabbatsverstoorder, is gestorven en begraven met Christus en de nieuwe mens is opgestaan met hem. Zo leven wij onderweg naar de dag des Heren heen, naar de zevende dag, zonder avond en nacht. Wij verlangen naar rust. Maar wat meer, oneindig meer is, God de Vader verlangt naar de rust van de zevende dag. En als u dat gehoord hebt, dan is het leven zinvol geworden. Want dan gaan we ontdekken wat er in deze wereld eigenlijk gebeurt in die verwarring van het leven. God verlangt te komen tot die dag, de zevende, dat hij op adem kan komen en genieten kan van al wat zeer goed is. En dat is nog niet zo ver. Als nu de kinderen sterven, als nu het geweld losbreekt over de wereld, is dat verschrikkelijk voor ons mensen. Het is verschrikkelijk voor de dieren, maar het is het allerergste voor onze schepper. Wanneer het werk van de nieuwe schepping in Christus, het werk van de Heilige Geest in de vernieuwing en de wedergeboorte van het mensenhart, door de eeuwen heen volbracht zal zijn en God van de troon zal spreken, het is geschied. En hij zijn zal alles en in allen. Thans rust de Sabbat in Christus graf. En hebben wij geen rust en geen dag van rust dan in de verzoening van het Lam van God. Het Lam staande als geslacht, de opgestaande. Maar de zevende dag is niet afgeschaft, opgeheven. De onrust daarvan is begraven met Christus. Opdat deze dag heel nieuw zou leven in een nieuwe schepping. En het is alsof onze vijfdaagse werkweek het ons aan het hart wil leggen. Want eigenlijk, als er een vijfdaagse werkweek is, kunnen we ze beiden duidelijk voor ons zien. De zaterdag, de zevende dag en de zondag, de eerste. U weet, daarom spreken we natuurlijk ook niet over een weekend. Alsof we daar ook de zondag mee bedoelen. Nee, de zevende dag, de dag waarop God gerust heeft. En de eerste dag waarop in een gebroken wereld die zevende dag opnieuw aan het licht treedt in de paasmorgen. Zo, gemeente, ligt de zin van ons leven. Niet in het werk van onze handen, maar juist in het rusten daarvan. En daarom kan ook gedwongen werkloosheid zo diep ingrijpen, omdat het rusten en het geheim van de rust, de zegen en de heiliging van die ene dag te midden van de andere dagen, verloren kan gaan. De zin van het leven is, zo horen wij het evangeliewoord, het op adem komen, het ademhalen, in de rust en de vrede van de dag, waarop God rust. En waar er niet meer is dan de pure vreugde, het genieten, het loven en het prijzen. Onrustig is ons hart, totdat het deze rust in God hervonden heeft. Onrustig is onze Schepper, zelf, door de eeuwen heen, door de geschiedenis van Israël en de volken heen, totdat hij rusten zal van al het werk dat hij geschapen heeft in de Zoon van zijn liefde. En die dag staat voor ons. Dit is de zin van ons leven. Nu gaan wij verder. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 92e psalm, de psalm van de Sabbat. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Vers 1 en 2 uit psalm 92. gemeente danken en bidden. Voorbeden ook voor elkaar mogen doen. We noemen u ook de zieken in de ziekenhuizen, mevrouw en mevrouw thuis kwamen en ook mevrouw ten de pasgeborene. Laat ons danken en bidden. Heere onze God, u loven en prijzen wij voor dit woord, dit evangelie, dit blijde en blijmakende woord. Dat gij doet wonen te midden van de onrust die in deze wereld is, ook in ons hart, in ons binnenste. We loven u getrouwe Vader dat gij ons de weg wijst, in hem die de weg is en de waarheid en het leven. En dat ons klaar voor ogen stelt wat de eigenlijke zin van het leven is. Van die veelkleurigheid en veelvormigheid rondom ons. Maar dat ook onze voet een weg zou weten te gaan. Wij danken u dat u dit geheim van de zevende dag. Van dit ademen. Van de vreugde en de blijdschap. Om al wat leeft, ons aan het hart gelegd hebt. En we bidden u door uw Heilige Geest, dat het in ons wonen mag, klaar en helder, als een betrouwbaar woord, dat de bron van ons leven zijn mag. U bidden wij voor deze wereld, die wij dagelijks kennen als een wereld, die bijna niet meer dragen kan de onrust die daarop aanwezig is. We bidden u voor uw volk Israël, maar ook voor de volken der wereld, rondom en in haar midden. Wij bidden u voor allen die regeren en voor allen die bij bewapening betrokken zijn, bij het dienen van de vrede, die geroepen zijn om op onze aarde recht en gerechtigheid te zoeken. Heere onze God, bewaar deze uw schepping en leid ons naar de nieuwe dag. Laat ons niet verloren gaan. Dikwijls vreest ons hart dat we achter zouden blijven, dat we niet mee zullen komen, dat de deur voor ons gesloten is, dat het te laat zou zijn. O Heere, Gij die onze God zijt en ons geschapen hebt, neem ons aan in uw genade. Laat ons leven mogen zijn tot uw lof en vernieuw ons door uw Heilige Geest. Wil deze angsten niet verdringen, maar doe ons zien dat ze begraven zijn met uw Zoon in het graf om nooit weer op te staan. Opdat we leven zouden als een kind in de lentemorgen, blij en onbezorgd, omdat alles zo goed is en zo mooi, omdat Gij, o God, zo goed bent. Ja, daarom willen we u loven, Heer, uit het midden van uw gemeente, om uw goedheid die het al te boven gaat. Schenk deze aan allen die nu met ons verbonden zijn, schenk deze aan uw gemeente overal ter wereld. Schenk deze aan uw schepping, aan de mensen en aan de dieren, uw vrede. Wij bidden het u, ook voor onze zieken. En we danken u als we thuis kwamen uit het ziekenhuis, als het nieuwe mensenleven dat geboren werd met ons is. En wij bidden u, Heere, blijf gij bij ons als de avond is gekomen, de avond van het leven. Wees ons licht in de nacht, o Heere Jezus, Gij Zoon van God. Wees onze zon in de lente van ons bestaan, op de middag van het leven. En wil zo uw gemeente in deze wereld doen zijn, als een plek van licht, dat het door ons mag heen stralen, het geheim van de zevende dag, het geheim van de zondag, door ons mag heen stralen naar buiten toe, opdat anderen daar moed en troost uit mogen putten. Wij bidden het u, om Christus wil. We komen tot u, komen bij u schuilen met onze kinderen aan het einde van deze dienst, om u te loven in de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel en zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Psalm 122, psalm waarin gebeden wordt om de vrede en de rust voor Jeruzalem, die de rust en de vrede voor Gods schepping mag zijn, zingen wij het laatste vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122, vers 3. Gemeente nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.